In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Van harte welkom bij Hour of Power. En juist in deze tijd kijken mensen uit om op zondag dit programma te mogen meemaken. Nu je niet meer naar de kerk kunt en nu er niet veel kerkdiensten worden uitgezonden. Bobby Schuller spreekt over het thema Maak je in geen ding bezorgd. En het thema is, hij heeft zelfs het kleinste musje op het oog. En dan zult u zien dat er een volle kerk is, dat het koor aanwezig is en het orkest. En we hebben ervoor gekozen om die uitzendingen uit te zenden, omdat Bobby niet altijd misspreekt. En dat gebeurt ook in een lege kerk. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. En we hebben ook natuurlijk koorzang. En het lied wat onder andere gezongen was, is over His Eyes Are on the Sparrow. Dus zijn ogen zijn op dat musje gericht. Via een videoverbinding spreek ik met dominee Paul den Hertog. Hij kreeg corona, kwam op de IC terecht en is nu herstellende, maar maakte bijzondere dingen mee. En daarover vertelt hij aan het einde van deze aflevering van Hour of Power. En mijn gast vanmorgen is een bijzonder iemand, een goede vriend, een bekend televisiegezicht. Het is dominee Jurjen ten Brinke, dominee van Hoop voor Noord. Jurjen, waar werd je vanmorgen blij van wakker?
Van de zon.
Ja?
Ja, de zon is een teken van Gods trouw in deze pittige tijd.
Ja.
Ik word er heel blij van.
Ik ben heel blij dat jij hier bent. Ik had het net over vogels. En als jouw hobby is?
Ik heb er niet zoveel, maar als ik er tijd voor maak, ga ik de natuur in om vogels te kijken.
Ja, jij bent een ornitholoog, hè?
Zoals dat. Nee, zo zou ik mezelf nooit noemen. Ik ben gewoon een vogelaar. Ik ben ook getrouwd met iemand die Vogelaar heet.
Ja.
Qua achternaam, dus misschien dat dat een link heeft. Nee, dus het is heerlijk om even buiten te zijn, ja, en te genieten van prachtige dieren.
Ja, we gaan ook praten over de gevolgen van het virus. Hoe jij erin staat, hoe jij mensen moet en mag troosten. En daar ben ik erg blij mee. En wij gaan naar Shepherd Grove in Californië.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Remember today that faith in God includes faith in His timing. You can trust Him. Thank you so much for being here. You're so loved.
Let's begin this morning with a word of prayer. Father, we thank you that you love us. And I pray in Jesus' name that with everything that we're doing here today, that the main thing, Lord, that you would be glorified. We want you to know that we love you with all our heart, with all our soul, and with all our strength. And we ask God, I ask as a pastor of this church, that every single person would leave here with like a full tank, just full of energy, full of joy in life, that we'd leave encouraged. And Lord, we love you and we thank you so much. It's in Jesus' name we pray. Amen.
In the sing and pray myself away. My soul's been anchored in the Lord. My soul's been anchored.
Preparation for the message, Matthew 10, 26. So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. Church family, we can let go of fear because we belong to the living God. Amen.
As I look back over my life, I can see how your love is guiding me. Even though I've done wrong, you never left me alone. But you forgave me, and you kept on blessing. This I recall to my mind, therefore I have hope. It is because of your mercy that we are not consumed. Because thy compassion fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. And you set me free. How you made a way out of no way. Turn my darkness into day. You gave me joy in the time of sorrow. Hope for my tomorrow. Peace in the time of storm. Strength when I'm weak and worn. I can never repay your love for what you've done for me. How you lose my shackles and you set me free. How you made a way out of no way. Turn my darkness into day. Sorrow, hope for my tomorrow, peace in the time of storm, strength.
Maya Sykes, wat heeft een geweldige stem. Ze zong over dat verdriet in vreugde kan veranderen. En voor mij is het een vreugde dat Jurjen ten Brinke hier aanwezig is. Jurjen, jij bent voorganger of dominee in de kerk die heet Hoop voor Noord. En ik kan me voorstellen dat voor een dominee ook een hele moeilijke tijd is.
Ja, nou, het is vooral een heel andere tijd. Je bent natuurlijk gewend, en dat heeft ook met je karakter en persoonlijkheid te maken.
Je bent wel een vrolijke man, hè, geloof ik.
Ja, ik heb een optimistisch karakter van de Heere God gekregen, dus dat helpt. Maar ik hou ook van dichtbij mensen zijn. En die nabijheid, dat lukt nu dus niet zo goed. Dus als wij dan een uitdeelactie met voedsel hebben en mensen komen naar de kerk en krijgen een pakket. En dan de een is verdrietig en de ander is echt wel een beetje wanhopig. En dan sta ik zo'n beetje op 2 meter afstand en zeg ik, nou, zal ik voor je bidden? Of dat doe ik ook regelmatig bij mensen bij de voordeur. Hè? Dan sta ik 2 meter bij de voordeur vandaan. En dan, dat voelt toch een beetje raar, dat je iemand gewoon even wil bemoedigen. Maar het is ook een voorrecht dat het kan, dat we de boodschap van hoop hebben in deze tijd. En dat er hier in ons land zoveel middelen zijn om online met videobellen en alles dat ook te blijven doen.
Ja. Je hebt heel veel migranten. Er zijn 900.000 christenmigranten in Nederland, 1 miljoen moslimmigranten. Dat zijn enorme aantallen. Worden die wel eens een beetje vergeten in deze tijd?
Nou, ik weet niet of ze per se vergeten worden, maar het is in ieder geval wel voor een deel een groep die heel kwetsbaar is. Dat blijkt in Nederland, als ook op andere plekken in de wereld. Niet zelden zijn het mensen die een lager betaalde baan hebben. Mensen die geen eigen auto hebben, die gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. De cijfers die nu vanuit Amerika komen, is dat de zwarte bevolking echt veel harder getroffen worden door corona dan de blanke bevolking. Het heeft niet te maken met dat mensen niet geholpen worden of gediscrimineerd worden in de zorg per se, maar wel dat hun uitgangspunt echt anders is.
Als ik nou zeg, haal even 1 migrant uit je gemeente voor de geest die het moeilijk heeft, die waarschijnlijk geen mobiele telefoon heeft en die even geen werk meer heeft, want vaak doen ze de baantjes die
die Nederlanders niet willen doen.
Ik wil dat niet zeggen, maar het is wel zo.
Ja. Nou ja, ik denk even, wij hadden van de week een uitdeelactie van voedselpakketten. En daar komen alleenstaande moeders die kinderen hebben. Trouwens, dat gaat dan dwars door alles qua cultuur heen. Dus dat gaat om blank en zwart. Maar ik denk ook even aan mensen die net een verblijfsvergunning hadden, die een baan hadden, die uit de uitkering waren, die in een restaurant werkten, in de afwas werkten. En nog los van de hoeveelheid mensen, of leuk vindt het niet, die illegaal in Nederland zijn en die heel veel klussen doen, waar een deel van de Nederlandse economie op draait. En die nu dus in een soort niemandsland verzanden. Geen goede verzekeringen hebben, geen opvang, vangnet. En daar hebben wij wel een aantal van in de gemeente zitten.
Ja. Geeft het deze tijd ook nieuwe kansen?
Nou, wat ik me eigenlijk pas realiseerde is dat een van de dingen die ik vandaag de dag minder hoor dan voorheen, is die vraag van als God bestaat, waarom laat hij dat dan toe? En het lijkt wel alsof dat komt omdat het iets is van ons allemaal nu. Dus je hebt niet meer een individu die ernstig ziek is. Waarom overkomt mij dit? Ik ben toch een goed mens? Of waarom overkomt hem dat? Hij is een goed mens, maar het overkomt ons nu allemaal. En we hebben ook nog een oorzaak die we aan kunnen wijzen. En dan lijkt het wel alsof God minder de schuld krijgt. Dat is in ieder geval mijn ervaring op dit moment. Dus dat vind ik wel bijzonder. Verder merk ik wel dat qua extra kansen, kijk, in mijn werk als presentator wel, bij de Evangelische Omroep kunnen we eigenlijk opeens van alles doen. Want er valt van alles uit, en sport en andere dingen. En dan blijkt opeens ruimte te zijn voor extra kerkdiensten op televisie of het woord van God. Het is wel beperkt als het gaat om kunnen uitreiken naar mensen, juist door die beperkende maatregelen. Dus wij willen wel heel graag ook als kerk een boel doen. En dat zit er met name in de diaconale hoek. Door hulp te verlenen, letterlijk. Maar je kunt natuurlijk niet heel makkelijk mensen eens uitnodigen voor een mooie buurtmaaltijd. Of voor een leuk evenement bij de kerk. Omdat er meer openheid zou zijn voor God of geloof. Want je kunt die bijeenkomsten niet organiseren.
Ja. Kun je ook meehuilen met mensen? En verdriet hebben?
Ja.
Of vind je dat moeilijk?
Nee, ik kan dat wel. Ja. Hoewel het dus nu die die afstand erin. Iemand zei, het is geen gepaste afstand, maar gepaste nabijheid. En daar probeer ik dan wel, om wel dichtbij genoeg te komen. Dus dat kan.
En jij moet mensen begraven die overleden zijn aan corona. Wat zeg je dan?
Niet wat anders als bij andere situaties van mensen die sterven. Het is natuurlijk wel, de situatie is anders, omdat er minder mensen bij mogen zijn. En het rouwen in die zin met elkaar troosten anders is. Een van de dingen die volgens mij het belangrijkste is de gedachte die, ja, die bijvoorbeeld met Goede Vrijdag en Pasen, hè, wat we net gehad hebben, wat dan heel erg aan bod komt. En dat is dat God in ons lijden is gekomen in de persoon van Jezus. Dus dat is voor mij een van de meest hoopvolle tekenen. Dat God niet uit de hemel zit te kijken hoe wij het hier met elkaar fixen en oplossen met dat corona gebeuren en met andere crises. Maar dat hij zichzelf in de persoon van Jezus gegeven heeft, die in deze wereld is gekomen, met ziekte en lijden geconfronteerd is geweest, met rouw, met dood. Die de Godverlatenheid aan het kruis heeft meegemaakt op een manier als die geen mens meemaakte. Die het toen niet op Facebook hoefde te zetten, hey, ik voel me heel alleen, of ik voel dat mij dit nu moet overkomen. Maar hij ging aan dat kruis ook nog roepend naar God toe. Daar moest hij zijn. Nou, dat geeft mij wel hoop en troost. Nog los van de hele opstandingsgedachte waarvanuit we nu weer mogen leven. Het is Pasen geweest. Het is het nieuwe leven wat eraan kwam, dat is gekomen. En dat biedt hoop en perspectief.
Ja, ja. Wat mij helpt, en ik heb daar in deze tijd veel discussies over. Ik zeg, ja, ik ben niet een product van toeval en tijd. Ik ben niet ergens geboren om ergens dood te gaan, maar weet je, ons wacht de eeuwigheid. Kun je dat eens beschrijven? Want dat biedt mij wel troost. Dat ik denk van, nou ja, ik...
Kijk, het laat volgens mij heel erg zien dat als je al leefde vanuit het idee dat je het hier op aarde moet maken op de manier zoals je graag wil, dat het nu op aankomt of je daadwerkelijk gelooft wat er in die Bijbel staat en wat je waarschijnlijk al tientallen jaren beleden hebt. Dat je vreemdeling bent op aarde, pelgrim, doorreiziger. En nu blijkt of je dat echt gelooft. Want als dat zo is, ja, dan komt je sterven misschien wel eerder dan verwacht. En ik ben opgegroeid in een kerk waarin de Heidelbergse catechismus gepreekt werd. Zondag 1.
Wat is enige troost bij de leven sterven?
Dat ik zowel in mijn leven als in mijn sterven weet dat ik van Jezus Christus ben. En dat is een les voor mezelf en voor mensen om me heen. Geloof ik dat nu echt? En als dat niet zo is, of als je dat moeilijk vindt, durf je dan in deze tijd op de knieën te gaan en te zeggen, Heer, ik moet in ieder geval één ding belijden. Ik ben toch te vast aan dit leven gaan zitten. En nu komt het erop aan of ik daadwerkelijk die belofte van God geloven mag. Die stand houden en die vast blijven tot in eeuwigheid.
Als ik nou zeg, daar worstel ik best wel mee, dan denk ik dat ik, en dat met heel veel christenen doe.
Worstel er maar mee. Worstel maar met God rondom deze dingen. Heer, ik vind het moeilijk. Ik voel me onzeker. Ik voel me bang. Ik zou willen vertrouwen, maar het lukt me nu niet zo goed. We moeten ons niet een nieuwe maatstaf opleggen, maar we moeten die worsteling, we mogen die worsteling aangaan met God. Want dat is wat Jezus dus ook deed. Hè? In Gethsemane deed hij dat. Aan het kruis deed hij dat. Op allerlei momenten ging hij die worsteling als het ware met zijn Vader aan, met God aan. En we zien dat in de hele Bijbel terug. In de psalmen heel erg sterk natuurlijk. Heer, waar bent u dan? Ik roep tot u. Hoort u me niet of zo? En ik denk dat dat een verdieping in ons geloofsleven bewerkt. Dat is trouwens ook hoe de apostel Paulus dat in de brieven omschrijft. Hè? Dat die worsteling, die beproeving leidt tot volharding, tot... Nou, ja. Dus maar goed, dat is wel, ik wil wel graag zeggen, dat is natuurlijk wel het theologisch kader. Dat is een beetje makkelijk praten. Maar goed, uiteindelijk, we zitten nu allemaal in. Ik zit er nu zo in. Jij zit er zo in. Iedereen zit er op deze manier in. En er zijn natuurlijk maar weinig mensen die nu halleluja fluitend over straat kunnen lopen van mij overkomt niks.
Nou, ze zijn er wel, hè? Het zijn de vogels.
Dat klopt.
Ja. Bobby Schuller gaat zo meteen spreken over het feit dat God zelfs, het staat in de Bijbel, het kleinste musje ziet, op het oog heeft. Vind je het niet leuk dat we ineens weer vogels horen fluiten? Want het is niet zoveel verkeer. Ik zie daar net een kijk eens, wat is dat in de tuin? Wat zit daar? Is dat
een merel.
Een merel, oké.
Zelfs die zijn mooi, pikzwart.
Ja, 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 ja. Maar is het niet wonderlijk dat de natuur gewoon doorgaat?
Ja. ja, het gaat door. En sterker nog, het komt in zekere zin tot bloei. En ook dat is weer een teken van de trouw van God. Hè? Het is zoals natuurlijk aan elke nacht een eind komt omdat de zon opgaat. Zoals we in een seizoen, het voorjaar, zitten waarin die dode takken weer tot leven komen. Waarin die prachtige bloemen, die komen uit zo'n harde bol. Hè? Ja. Ze gaan leven. Het is een element wat God in de schepping heeft gelegd. En ja, wat we mogen geloven, dat er dus letterlijk hoop is, toekomst is, nieuw leven is. En dat de natuur daar een prachtig symbool van is.
Ja. Ik ga even naar een man toe die niet zo veelkleurig was. Die zat in zak en as. Het getop van Job.
Job?
Ja. Ik denk vaak aan Job. Want die had ook, we hebben het gevoel dat alles gaat als zand door onze handen heen. Ja. Job leefde, denk ik, 4000 jaar geleden. En alles werd hem afgenomen. Ja. Alles.
Ja.
Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn huis, alles fikte, zijn boerderij fikte af.
Ja.
Had alleen nog maar een nou ja.
Hij had niks meer. Ja, hij had alleen nog een paar vrienden die eerst de hele poos stil bij hem zaten. Gelukkig, zou ik haast zeggen, niet direct met antwoorden kwamen. Maar ja, toen ze het niet meer volhielden, toen kwamen ze toch ook met al die vragen. Nadat Job begon te klagen van, waar heb je niet dit of dit of dit of dit in je leven? En uiteindelijk gaat Job het dan uitschreeuwen naar God. En dan die laatste vier, het raakt me gewoon telkens weer, die laatste vier hoofdstukken van Job.
Waarom raakt het je?
Omdat het, waarom het me raakt is omdat God niet met antwoorden op de vragen van Job komt, maar met zichzelf komt. Dus Job stelt allemaal vragen, net zoals mensen vragen stellen, zoals jij misschien vragen stelt, zoals ik vragen stel. En God gaat dan niet stuk voor stuk die vragen beantwoorden. Nou Job, dit heb ik gedaan omdat Satan jou op de proef wilde stellen en dan... Maar, God zegt, en eerst klinkt dat heel raar, Job, wie heeft de rivieren gemaakt? Job, wie heeft de bergen geschapen? Job, wie heeft ervoor gezorgd dat er zoveel veel kleuren... En dat gaat vier hoofdstukken lang door. Dus in plaats van dat God antwoorden geeft op die vragen van Job, creëert God iets van huge, iets enorms, wie hij zelf is. Dus eerst denk je, hallo God, is dit wel eerlijk dat u dit doet? En dan is de conclusie eigenlijk, wat wil je nu, Job? Ik ben jouw God. Deze grote God is jouw God. Dus wil je nou allemaal antwoorden op je vragen of accepteer je mij onder jouw leven? Om jouw leven, in jouw leven. En dat heeft mij zo geholpen bij levensvragen. Waarom moet ik antwoord hebben op de vraag dat die kanker krijgt, of dat die dat, of dat mijn vrouw zus met een burn-out, of dat. Het kan allemaal gebeuren in je leven. God geeft zichzelf in plaats van dat hij allemaal antwoorden geeft. Dat is wat we ook trouwens met Paas en het Goede Vrijdag hebben gevierd natuurlijk. Ja, en dat is mijn hoop in het leven.
Wat een mooi einde. Wat een troostvol einde, wat bemoedigend. Mag je heel hartelijk danken, Jurje.
Ja,
heel veel zegen wensen.
Dank je wel.
Laat je niet met lege handen gaan. Je hebt een kerk waar heel veel migranten komen. Waar mensen het leuk vinden om met elkaar te vieren, te delen. En ik heb iets voor je. Het is loodzwaar. En het heeft alles te maken met de uitzending van volgende week. Dan hebben we iemand die twee mensen die zich inzetten voor de allerarmsten in de wereld. Dit is 16 kilo chocola. En het is een deel van het schip van Mercy Ships dat in chocola laatst te zien is geweest in Rotterdam. Een beiteltje, een hamer.
Om die chocola...
Ja.
Wauw.
Stuur me wel even een foto als jullie met z'n allen de chocola eten.
Ik ga hem bewaren voor het moment dat we weer samen mogen komen in de kerk.
Kijk.
Dan moeten we er een feest van maken met z'n allen.
Ja. Je vertelde net even, je vrouw Marijke, die heeft een burn-out gehad. Daar hebben jullie als gezin onder geleden, maar het is gelukkig weer goed gekomen. Dit is ons moederdaggeschenk, dus mag ik dit aan je geven?
Wat mooi.
En kijk eens, er zit hier een heleboel bemoedigende kaarten bij. Sta op en schitter. Ik kan Jezus vertrouwen, ik ben Gods geliefde kind.
En ik kan een onbeurte erin.
Ja.
Fantastisch.
Ten slotte deze, je bent geliefd.
Dankjewel Jan, prachtig.
Nogmaals, een vreugde om jou hier te hebben.
Veel dank, veel zegen.
Ik hoop dat je weer terugkomt als alles normaal is.
Ja.
Kunnen we nog eens nadenken hoe het toen was.
Tot dan.
Tot dan. Ja. Dominee Jurjen ten Brinke met een hoopvolle boodschap. En dat gaat Bobby Schuller ook zo meteen in de kerk vertellen over dat vogeltje.
This is a way of receiving from the Lord. We're going to say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. Well, today we're continuing our bird series, and we're going to talk about sparrows today. And sparrow, you know, is an important bird in the Bible. It's mentioned 40 times in the Old Testament, and it's almost always a symbol of God's love and protection for the innocent, for children, the elderly, people with special needs. People who maybe are struggling with an illness and they can't get out of the house as much as they'd like to. Jesus tells us on a regular basis that such is the kingdom of God. That in the kingdom of God, the last shall be first and the first shall be last. God is always looking for what? His eye is on the what? It's on the sparrow. He's looking for the innocent, the little ones, the ones who are overlooked to do great things. in his kingdom. And so we're going to talk about that today, that God loves the little sparrow. And for the Jewish audience in Jesus' day, this is a hyperlink to Psalm 84. In other words, when they hear sparrow or swallow, they think of a very famous psalm, Psalm 84. So Jesus mentions the sparrow when in the famous sending out of the 12 and the 70, sending out of the 70. There's a lot of debate about whether or not Jesus had 70 disciples or 72 disciples. And to me, it is so clear that there are 70. 70, you know, numbers are really, really important in the Bible. If it says a few or many, that's for a reason. If it says 70 or 12 or 10 or 7 or 6 or 3, that means something. It's important. First, why did Jesus choose 12? Does anybody want to guess? Why are there 12 disciples and not 11 or 13? 12 tribes of Israel. Exactly. You guys are good. 12 tribes of Israel. Jesus is painting himself as Abraham or Moses. So Moses to the 12 tribes, a leader of the 12 tribes of Israel. So why then when he pick 70 other disciples in that sort of outer circle? So 70 is an important number in the Bible, but there are, after Noah, there are 70 nations and 70 languages which are represented. So it sort of means the whole world. When Moses goes onto the mountaintop, he pulls together 70 elders who are going to rule over the people. Later on, when the Sanhedrin is put together, there are 70 judges that are put in place after Moses. And 70 is just a very common number. You know, 70 names for God in the Bible. Jerusalem is mentioned 70 times in the Bible. There were 70 days in the Babylonian exile. Jacob had 70 family members that were with him when he went into Egypt. Why is all of this important? It is important in this sense that Jesus is saying something about himself. By picking 70, he's saying, I'm going to the whole world. By picking 12, he's saying, I'm going to Israel. And he is very much pitting himself as Moses. This is really important. Jesus didn't just come to save us from our sins, and he did. He also came to make disciples. He wants to save us from our sins today, from the destruction of sin that happens in our life today. He wants us to see that living a Jesus kind of life is the most joyful, peaceful, amazing life you can live. And that's a promise to you. Remember what he says. Anyone who hears these words of mine is like someone who built their house on the rock. Anyone who hears these words of mine and puts them into practice. And anyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like someone who builds their house on the sand. Jesus actually wants us to become like him and do what he said to do, not just for moralistic reasons, but because he loves us, because it's wisdom, because it'll bless our lives. Jesus pulls together his 12 disciples, and as a disciple, they have signed up to become like the rabbi. They're supposed to look like him, talk like him, think like him, do what he does, mimic him, tell his jokes. If he was left-handed, they'd have to write left-handed. When they walk behind him, they literally try and put their feet in his footsteps because their goal is to take on his yoke, which means to take on his interpretation and become just like him. And now they've been with him for a while. They're learning his lessons. They're teaching. They're memorizing things. They're getting his lunch. They're you know, spending time with him. But now he's like, okay, it's time to level up, guys. You're going to do something scary that's going to show you how awesome God in your life is. He's looking at sparrows and showing them that they're about to become lions or eagles or something powerful. Now, remember, these kids, I had a church history professor who said, the average person in their lifetime before the Industrial Revolution, pretty much everywhere, never left about 14 miles from the place they were born in their whole lives. Isn't that amazing? I mean, think about that. And now Jesus is telling them, like, you're going to be going to all these places, and you're going to be in dangerous situations, and you're probably going to get beat up a little bit. And this is what happens, okay? Now, before I keep going, I want to talk about Shemicha again. I want you to learn what Shemicha is because it's such an important part of the New Testament and it informs what we're about to read. Okay, In Jesus' day, there are two types of rabbis. 99% of rabbis are called teachers of the law or Torah teachers. All right, everybody listening? So almost every type of rabbi is called a what? Torah teacher. Good. Yes. Yes. Every once in a while, there would be a special kind of rabbi that had shmicha. Everybody say shmicha. Got to get it. Shmicha. And those rabbis are different than the Torah teachers or the teachers of the law. They have effectively two things that makes them different. Yeah, they're Torah teachers, but on one hand, they actually perform miracles. Now, there are rabbis the 500 years before Jesus that perform miracles, that heal the sick, that cast out demons. Did you know that? I was surprised to learn that actually in seminary. That it was every once in a while you'd have a John the Baptist type person. John the Baptist had shmicha and probably performed miracles in a way. He was considered a prophet, like Elijah, would do these amazing things. And that was shmicha. The word for shmicha that we see in the Gospels is the word authority. This is really important because this word appears a lot in the Gospels. Every time you see this word authority in the Gospels, think shmicha. Where did you get your shmicha, right? By what shmicha are you doing this? And this is so important. Remember what they say about Jesus? He didn't teach like the Torah teachers taught, but he taught as one having shmicha. And by the way, I think, this is me, Bobby talking now, that for the first century Jewish mind, it wasn't just the miracles that made people think Jesus was the Messiah. It was his teaching. It was his wisdom. There was something that would shake in the bones of people when they heard Jesus speak, that at the very least, they would say, he is a prophet. Like at the end of the Sermon on the Mount, it just says that the people marveled at his teaching. It's almost like when he was done, people who love education, love studying, love the Word of God, love reading, when he finished speaking, they were all just utterly at awe with what he said. Because he taught with someone who had authority. Okay, this is important because in Matthew chapter 10 and Luke 9 and 10, which mirrors the story, Jesus says to his disciples, I am giving you authority. What Jesus says to them, no student is above his teacher. No servant is above his or her master. It's enough to become like the teacher. It's enough to be like the rabbi. In other words, he's saying, remember, as my disciple, you're supposed to do what I do. You're supposed to be like me. You're supposed to go where I would go. That's a message to us, by the way. That God has called us to do great things. And in John, it'll even say greater things. Okay, so Jesus is telling them, you're going to go out. You're not going to bring anything with you. And he actually says, I'm sending. You can tell they're worried in the story. And he says to them, I'm sending you like sheep among wolves. And they're like, thrills, okay. He's saying, you're going to get beat up. There are going to be some people that reject you. In some places, you're going to be imprisoned. In other places, you're going to be brought into a courthouse. But when that happens, don't worry. I'm going to send my Holy Spirit to give you the words that you need to say. I think Jesus in this story is effectively helping his disciples see what they've been given. That they are not sheep among wolves. That there is something really special inside of them. And there's something about life that when we go through really difficult, really scary, high pressure situations, sometimes it destroys us, or sometimes it brings out the lion that has been sleeping within us. And that is what Jesus wants these kids to see, that his plan for them is bigger than just being moral teachers. He's looking for world changers, people that are going to do miracles, that are going to change the whole face of the Roman Empire and all of history. And they will. He's looking at the future of the world. He's looking at the 12 apostles. And so what I think is what happens when they go out, when they come back, they're just like amazed. And they're coming back with bumps and bruises and black eyes and busted ribs and cut lips, but they're fine. Jesus says to them, don't be afraid of those who can destroy the body but not the soul. Be afraid of the one who can destroy the body and the soul, right? God's on your side. And so before he sends them out, one, I think the sheep among wolves is him effectively saying that you're going to see what you have. But two, in comforting them, he says to them, don't worry. Don't worry, you're going to be okay. Maybe you need to hear this today. Don't worry. God, there is not one sparrow that falls without falling in the care of the Father. He sees it all. He knows the numbers of hair on your head, no matter who you are. That not even a sparrow falls is that we think God doesn't care about the little things that are bugging us in our life. He does. He cares a lot. He knows a lot about even stuff that we think is stupid, like how many hairs there are on my head. This is a link, by the way, to Psalm 84. So when he says the sparrow or the swallow, every Jew is going to be thinking of the very famous hymn, Psalm 84, about God's protection for the innocent. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, my soul faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Even the sparrow, even the what? That's it. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Later, the psalmist will say, better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. So I think what the psalmist is describing is almost like he's in the temple or she's in the temple and looking up, and they see like a little bird up in the rafters. This is an actual picture of a bird nest in top of like top of a church. It's kind of too hard to reach. And I think this is what the psalmist is seeing, that God, there's a nest or something with a little sparrow in it, and it's in the holiest place, most special place in the whole world. It's in God's temple. And it's left untouched, it's left alone, safe and protected. And the psalmist is almost saying, like, God, this is how you care for every little creature, even the little sparrows that peck at the crumbs around our feet. God loves the sparrow. God loves the innocent ones, and he will care for you. And Jesus says to them, whatever you're going through, don't worry. Have faith. God will take care of you, whatever you're going through. Towards the end of the Gospels, Jesus points out, he says, remember that time where I sent you out and I told you, you know, don't bring a sword, don't bring any extra stuff, don't bring extra clothes, don't bring anything. Later he said, and they're like, yes, Lord, we remember, and we had all this power and it was great. And he said, now bring some stuff, bring some money. What's the change? What do we learn from that? I think what we learn from that is that God doesn't always want us to be poor and broke and have nothing. But when we go through these seasons of nothing, it's an opportunity to learn that he who has a cattle on 1,000 hills is going to find a way to provide for us and get us through whatever needs we're in. And that those are opportunities to grow in our kingdom power for God. Amen. And it requires faith. Okay, just as closing thoughts, just some a brief 2 minutes on faith. First of all, faith is a substance like gasoline or wax or sugar. Faith is a thing that you have substantially more or less of. But faith, very simply, is just like trust. It's trusting something. The Bible says that faith comes by hearing, and hearing comes by the Word of God. So the first thing we can do to grow our faith is to understand the Word of God and to understand the whole thing, including the Old Testament, that we understand this whole deal. It takes years to learn the Bible. But as we learn it and we don't get lazy, it will cause us to grow in life and faith and joy and power, okay? The second thing is faith also comes by experience. So all of you have faith in your pews or faith in your sofa if you're at home or your chair. And the reason I know that is because you're all sitting in them. Faith comes by experience. You've sat in chairs and pews before enough times that when you got to your chair, you didn't like check it. You didn't wait for somebody else to sit. You weren't anxious about it. You just sat down because of the experience. You can see this with people who are flying. People who don't fly a lot are very nervous, and people who fly all the time are not nervous. Experience has built their faith in airplanes. So, and it's true with friends. You know, if you have faith in a friend, it's because you've had experience. In other words, if you want to grow your faith, you need more experience. You need to do things that are scary. You need to do things that stretch you in a way. You almost want to do the thing that you know is right that's super difficult. The more of those types of things you do, the more your faith tank will fill, I believe. And finally, and if you hear anything I say about faith and about getting through scary and difficult situations, hear this, friends. This idea that you have to face your fears alone, this Lone Ranger hero complex that, you know, you have to be this super heroic person that's always going at stuff alone, is it maybe a Western idea? It's not a biblical idea. Did Jesus send them out one by one? He sent them out two by two for a reason. He didn't want them to face their fears alone. How often when we're worried, anxious, and frustrated do we think, if I share my fears with others, I'm going to be a burden to them. I'm going to be annoying, or I have to press this down, or I have to think about something else. Or, you know, I've just found that when you invite people who love you to walk with you through a scary, difficult thing, that most people feel honored by that, and you end up bonding with them too. So there's like this side benefit to it. So don't feel like God would ever ask you to face your fears alone. He won't, and he doesn't, because that's not a good thing to ask somebody to do. God put good people around you and in your life so that you don't have to face your fears alone. And maybe if you're at home and you don't have good people in your life, find a church. Find friends who want to encourage you and love you and walk with you through your fears and difficult times. You don't ever, ever have to face it alone. And that's a good thing about knowing the Lord, is he not only connects us to himself, but to each other. I want you to know that no matter who you are under the sound of my voice, the potential of your life, if you just had faith, is incredible. If you decide that you want to be just like Christ, that you want to be Christ-like in everything you do, just watch as you have more experience and study God's word, that God will do incredible things in your life. So don't be afraid. Keep pressing through. Get a friend to help you get through, and I'll be cheering for you as you cross the finish line. Lord, we thank you and we love you. You are for us and not against us. You love us just as we are, not as we should be. You are merciful and kind and compassionate to your children. You love us as a father or mother loves their child. And we thank you for that, God, that we are always in your loving care, that you see us as we would look upon a sparrow, innocent. And yet you also see an eagle, a lion. Lord, you see incredible potential to do great things for your kingdom. So, God, we love you and we thank you. It's in Jesus' name we pray. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Standing in the fire. oprechte aandacht of een vriendelijk gebaar. Daar geloven wij in.
Het koor zong I am not alone. Nou, wij zijn gewend om te zingen You never walk alone, je wandelt nooit alleen. Maar dit ging wel een tandje dieper, want je bent niet alleen. En daarover ga ik praten met dominee Paul den Hertog, kerstgeveerd predikant in Amsterdam. En Paul is een van de velen geweest die het coronavirus op een bijzondere manier, ingrijpende manier hebben meegemaakt. Paul, hoe begon het bij jou?
Weet je, was een van de... Een licht griepje. Dus de eerste dagen nog niet eens op bed. Je loopt nog een beetje rond te sjouwen. Maar in de loop van de week gaat de koorts oplopen en dan word je lamlendiger. Dus dan zoek je het bed maar op. En toen na een klein weekje naar de huisarts gebeld.
En toen kwam je uiteindelijk, want ik maak een lang verhaal kort, kwam je op de IC terecht. En kwam je in een levensbedreigende situatie.
Ja, dat is heel gek dat je... Zo naar aasje zitten happen, dat je verlangt zelfs naar zo'n beademingsbuis, als het dan maar moet, want anders wil het gewoon niet meer. Dus dan laat maar. Ja. En dan laat je ook gaan op het gebed van anderen. En je kan niet meer, hoeft niet meer. En nou ja, dan weet je in ieder geval, ik lig in de handen van God, maar ik geef dat handen. Ja.
Want het was zelfs zo dat het medisch team tegen jou zei, we gaan je in slaap brengen en dat is voor langere tijd. En dat je zei inderdaad, doe maar.
Ja, doe maar. Ja. Het gek is, het komt er zo iets snel op, want je is waar juist bezig de zuurstof terug te brengen en er ineens komt dat op. Dus zo klapt het in één keer eigenlijk om. En dan ook bijzonder om mee te maken dat op de IC in die avondnacht... Het toch gelukkig weer dat ik het zelf kan redden zonder beademingsmachine. Dat is zo apart. Ja. Ja, gelukkig. En dan denk je aan al die mensen die wereldwijd voor je aan het bidden zijn.
Je werd omringd door een medische staf waar je geen contact mee kon hebben. Je familie kon niet langskomen. Je lag tussen andere coronapatiënten. Was God er ook bij?
Alsjeblieft wel.
Alsjeblieft wel.
Zeker weten wij. Ja. Ja, dan moet je niet aan denken. Als je dan goed niet zou hebben, dan heb je helemaal niks. Je weet niet hoe het gaat. Er kan wereldwijd gebeden worden, maar het wil niet zeggen dat jij het overleeft. En dat het allemaal goed gaat, dat weet je helemaal niet. Maar dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat God met je is. In de nood, Psalm 91, zal ik, zegt God zelf, zal ik bij je zijn.
Je bent nu herstellende, je mag het huis nog niet uit, maar het gaat beter met je. Kun je vertellen wat je wilt vertellen aan mensen die het nu onder ogen zien? Of zelf corona hebben, of familieleden hebben die corona hebben. Wat is jouw advies? Wat is jouw raad?
Belangrijkste is om in alle dingen God centraal te hebben. En als het jezelf niet lukt, vraag aan anderen om dat te doen. Want als je naar jezelf kijkt, naar je omstandigheden kijkt, ja, dan dikke kans dat je zegt van dit helpt me niks verder. Maar we hebben net paasfeest gevierd. En dan zien we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft alles gedragen, hij heeft alles overwonnen, eeuwig overwonnen. Ja. En dat strekt veel verder dan ons. En als dan, je mag geloven dat eeuwige armen onder jou zijn, die jou dragen. Ja. Je hoeft het niet eens te beleven, het is zo, mag de gelovige zijn.
Paul, jij en je familie zijn door een hele moeilijke tijd gegaan. Ze hebben de dood en jij ook persoonlijk in de ogen gekeken. Nu mag je het leven weer tegemoet kijken, herstellende. Hoe is dat? Ben je veranderd?
Dubbel dankbaar dat je er bent. En dat je weer vooruit mag kijken naar een goed herstel. En een betere gezondheid en weer alles op kan pakken. Dat je samen weer naar de kerken gaat straks als de maatregelen voorbij zijn. Prachtig. En dat je ook nog meer dieper weet wie God is en hoe machtig is dat wereldwijd mensen bidden met je meeleven. Dat is zoiets moois. Ja, dat merk je dan gewoon. Ja.
Dat is ook een mooie oproep van jou aan de Hour of Power kijkers om te bidden voor degenen die het moeilijk hebben. Ook al ken je ze niet, dan weet je dat het in de hemel wordt gehoord. Paul, ik wens je een heel voorspoedig herstel terug. En dank voor jouw bemoedigende bijdrage. En alle goeds en zegen.
Zegen.
Dag Paul. Ja. Dag. Het is verschrikkelijk. Al die mensen hier in Nederland en wereldwijd die overlijden aan de gevolgen van die vreselijke ziekte. Maar er is ook hoop, dat hoorden we van Paul den Hertog. Je kunt ook weer genezen en weer helemaal op de been komen. En dat wensen we natuurlijk iedereen die herstellende is van harte toe. Een voorspoedig herstel. We luiden de kerkklokken om onze dankbaarheid te uiten voor de mensen die in de zorg bezig zijn. We laten applaudisseren. Zelfs de koning doet daaraan mee. Maar gebed is ook iets heel moois. En dat doen we als Hour of Power. We vragen jullie gebed voor degenen die in de frontlinie staan, die zorg en hulp verlenen aan anderen. En volgende week ga je twee van die kanjes ontmoeten. Het is Margot Metz. Zij werkt in de binnenstad voor het Leger des Heils van Amsterdam onder de daklozen, onder de eenzamen en onder de bejaarden. En Annelieke Roelofs, zij werkt op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. En beide zijn vrouwen die zich inzetten voor de ander met hart en ziel. Dus dat wordt een hartverwarmend verhaal volgende week zondag in Hour of Power. Hartverwarmend, dat kan het ook zijn als je een kaartje stuurt aan die ander. Bijvoorbeeld, gefeliciteerd, ik hoop je snel weer te zien. En dat is natuurlijk voor de scholieren die straks van Arie Slob de vlag mogen uithangen met de schooltas, omdat ze geslaagd zijn. Ja, je kunt heel vaak ouderen niet bezoeken. Ik heb ook een paar vrienden die ik niet mag bezoeken. Lieve oma of lieve ma, we denken aan je. En dan, heel mooi, de vlinder. In gedachten ben ik bij je of ik denk aan jou. Hartelijk dank voor het kijken en ik hoop tot volgende week bij Hour of Power.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.